Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders die zich een gemeente ten eeuwige leven verkoren heeft. En des Zoons die het kruis heeft gedragen en de schande veracht. En des Heiligen Geestes die zondaren wederbaart en gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit de 84ste psalm en daarvan het tweede en het vijfde vers. Zelfs vinden muzenhuis, o Heer en o God die ons ten schilde zijt. 84 vers 2 en 5. Gemeente, de schriftlezing vanavond is uit het boek Openbaring, hoofdstuk 22, de versen 6 tot en met 21. Openbaring 22 vanaf het zesde vers. En dan zingen we in aansluiting aan de schriftlezing het tweede vers van Psalm 72, de bergen zullen vrede dragen. Psalm 72, het tweede vers. De schriftlezing begint dan bij Openbaring 22, vers 6. En hij zeide tot mij, deze woorden zijn getrouw en waarachtig. En de Heere, de God der heilige profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn dienstknechten te tonen hetgeen haast moet geschieden. Zie, ik kom haastiglijk. Zalig is hij die de woorden van de profetie van dit boek bewaart. En ik, Johannes, ben degene die deze dingen gezien en gehoord heb. En toen ik ze gehoord en gezien had, viel ik neder om aan te bidden voor de voeten van de engel die mij deze dingen toonde. En hij zeide tot mij, zie dat ge dat niet doet, want ik ben uw mededienstknecht en uw broederen der profeten en dergenen die de woorden van dit boek bewaren, aanbid God. En hij zeide tot mij, verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet, want de tijd is nabij. Die onrecht doet, dat hij nog onrecht doe, en die vuil is, dat hij nog vuil worde, en die rechtvaardig is, dat hij nog gerechtvaardigd worde, en die heilig is, dat hij nog geheiligd worde. En zie, ik kom haastiglijk, en mijn loon is met mij om een iegelijk te vergelden gelijk zijn werk zal zijn. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde, de eerste en de laatste. Zalig zijn zij die zijn geboden doen, opdat hun macht zij aan de boom des levens en zij door de poorten mogen ingaan in de stad. Maar buiten zullen zijn de honden en de tovenaars en de hoereerders en de doodslagers en de afgodendienaars en een iegelijk die de leugen lief heeft en doet. Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om uw lieden deze dingen te getuigen in de gemeenten. Ik ben de wortel en het geslacht van David, de blinkende morgenster. En de geest en de bruid zeggen kom, en die het hoort zeggen kom, en die dorst heeft komen, en die wil nemen het water des levens om niet. Want ik betuig aan een iegelijk die de woorden van de profetie van dit boek hoort, indien iemand tot deze dingen toedoet, God zal hem toedoen de plagen die in dit boek geschreven zijn. En indien iemand afdoet van de woorden van dit boek deze profetie, God zal zijn deel afdoen uit het boek des levens en uit de heilige stad en uit hetgeen in dit boek geschreven is. Die deze dingen getuigt, zegt, ja, ik kom haastiglijk. Amen. Ja, kom, Heere Jezus, de genade van onze Heere Jezus Christus, zij met u allen. Amen. Wij doen nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, nadat we met elkaar een en ander maar hebben stilgestaan bij wat het woord des Heren ons leert over de wederkomst van Christus, en nadat wij met name vorige week hebben geluisterd naar wat de rechter op die oordeelsdag zal zeggen tot de schapen die hij aan zijn rechterhand heeft geplaatst, namelijk de woorden waarmee hij hen welkom heet en uitnodigt om binnen te gaan in het eeuwig koninkrijk, dan komen wij vanavond met name terecht bij wat onze catechismus over die wederkomst van Christus zegt. En ik lees u daartoe vraag en antwoord 52. Wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden? Dat ik in alle droefenis en vervolging met opgerichten hoofden, even dezelfde die zich tevoren om mijnentwil voor Gods gericht gesteld en al de vloek van mij weggenomen heeft, tot een rechter uit de hemel verwachtte, die al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen, maar mij met alle uitverkorenen tot zich in de hemelse blijdschap en heerlijkheid nemen zal. We willen eerst over het woord des Heren en de prediking daarvan God zegen bidden. Barmhartige en genadige God, laat het niet kwaad zijn in uw ogen als wij in deze ogenblikken tot u mogen naderen en tot u mogen spreken en u onze noden en behoeften mogen voorleggen. Heren, het is van u dat wij afhankelijk zijn, ook in deze kerkdienst. Ook van u zijn, ook vanavond zal het alleen een gezegende kerkdienst kunnen zijn als gij zelf in ons midden zijt. En als gij uw woord tot een kracht stelt tot zaligheid. En als gij uw geest zendt om uw woord in te dragen in de harten van alle die het horen. Heren, we zien dan ook op tot u en wij bidden u dat gij ons uw genade schenken wilt. En dat gij zelf in ons midden wilt zijn. En dat gij uw tegenwoordigheid onder ons ook wilt bewijzen. Als we vanavond opnieuw de schriften gaan openen om met elkaar stil te staan bij datgene wat uw woord ons leert over de dag die komt, de dag van uw verheerlijking, Heere Jezus Christus, de dag waarop gij het hoogtepunt van uw glorie zult bereiken, als die belofte in vervulling zal gaan, dat aan u het gericht wordt toevertrouwd, zoals nu reeds het koningschap in uw handen gelegd is. Als we met elkaar weer gaan stilstaan bij wat dat inhoudt en bij wat dat met name ook betekenen mag voor degene die u vrezen, Wilt gij dan zelf onze gedachten leiden en wilt gij hem die uw woord verkondigt dan ook zelf de woorden maar in de mond leggen, opdat hij spreken mag naar de mening van uw Heilige Geest. We zullen altijd, zeker als het over deze dingen gaat, een heilige terughoudendheid in acht moeten nemen. Dat geldt zowel als gesproken moet worden over het geluk en de zaligheid der vromen, als ook over het ongeluk en de rampzaligheid der goddelozen, want we weten er tenslotte ook maar zo weinig van, heren. En het is voor ons besef vaak ook nog zo verborgen. En daarom, als we dan inderdaad ook een heilige terughoudendheid in acht moeten nemen, omdat wij over die verborgen dingen niet kunnen spreken zoals we behoren te spreken, en als wij dan inderdaad ook in dat besef het woord hebben te verkondigen, dat het duizendste deel ons nog niet is aangezegd, wilt gij ons dan genadig geven, Heere, dat wij ons mogen laten leiden door uw Heilige Geest. En dat wij zowel in spreken als in luisteren ons diep afhankelijk mogen weten van uw Geest. Maar dat we dan ook niets mogen achterhouden van datgene wat gij er omtrent gezegd hebt. En dat alles wat u daaromtrent geopenbaard hebt, Heere, ons dan ook duidelijk voor de aandacht mag komen. Opdat wij het leren mogen in het licht van uw woord, niet alleen te belijden dat we geloven in de wederkomst, maar dat we het door uw genade ook mogen leren met onze catechismus te zeggen, en nu verwachten wij die wederkomst. Ja, dat we het met de schrift die ons de roep van de bruid voorstelt, mogen leren zeggen, ja, kom, Heere Jezus. Heere, daar ontbreekt in het leven van uw kerk zoveel aan. En in dat opzicht is uw kerk ook al niet wat uw kerk moest zijn. En in zoveel opzichten is er allerhande tekort en gebrek. En blijft uw kerk zo ver beneden de maat. En is het volk dat gij u hebt verkoren en tot een eigendom geschikt, vaak niet wat het moet zijn. En is het beeld dat de kerk vertoont vaak niet van een liefhebbende bruid, die de komst van haar bruidegom verlangend verbijt en die intussen haar bruidskleed onbezoedeld bewaart. Heer, er ontbreekt zoveel aan. En wat we nodig hebben, dat is dat de Geest het ons leert. Dat de Geest over ons vaardig wordt. Dat de Geest uw kerk vervult en bezielt. En dat die Geest weer leert verlangen. En leert uitzien. En leert hopen. Dat die Geest een heilige onrust verwekt in het hart van alle die u vrezen. Een onrust die pas weggenomen kan worden op de jongste dag. Een heimwee dat pas vervuld kan worden als hij, de hemelse bruidegom, daar is. O, wij bidden u, Heere, heilig dan de verkondiging van uw woord aan ons hart. Bijzonder aan het hart van hen die u mogen vrezen. Opdat ze u meer mogen vrezen. Die gerechtvaardigd is dat hij nog gerechtvaardigd worden en die heilig is dat hij nog geheiligd worden, zo hebben we gelezen, werkt dat zelf uit, Heere, door uw onwederstandelijke geesteswerking. Maar als er dan ook vanavond in ons midden zijn, Heere, voor wie het evangelie nog een gesloten boek is en voor wie de woorden der zaligheid nog altijd woorden zijn die ze niet verstaan ten diepste, woorden die geen ingang vonden ooit in hun hart, wilt u dan ook aan hen gedenken en door uw goddelijke genade hen bezoeken met uw geest die hen te sterk wordt en die hen inwint en die hen overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel, maar die ook, sluiers wegneemt en de schellen van de ogen doet vallen. En die ook oog geeft voor Christus en voor de zaligheid die er in hem is. Heere, laat zo ons samen zijn, gezegend door uw genade en geheiligd door uw geest, vruchten mogen dragen voor de komst van uw koninkrijk. En wilt u zo in rijke ontferming aan ons, schuldigen en onwaardigen, gedenken. Heere, wij smeken u dat gij uw koninkrijk wil doen komen, overal waar uw woord gebracht wordt. En dankzij uw langmoedigheid en dankzij uw trouw jegens uw eigen woord, uw trouw aan uw eigen belofte, zal uw woord ook gepredikt worden tot aan het einde der tijden. Het koninkrijk van Christus moet immers vol worden. Het evangelie moet gebracht worden tot aan de einden der aarde en dan zal het einde zijn, zegt gij zelf. En zo bidden wij van u, Heere, ga dan voort met uw werk. En wilt gij er nog velen toebrengen tot de gemeente die zalig wordt. En wilt gij dat volk wat gij vergaderd hebt bewaren en staande houden en sterken in de strijd, in alle droefenis en in vervolging. En ze geven wat ze nodig hebben in een wereld die in het boze ligt, te midden van vijanden die het op haar verondergang voorzien hebben, en te midden van zoveel machten der duisternis die haar het leven en het licht niet gunnen. Heere, houd uw kerk staande en wilt gij door uw genade geven dat uw kerk ook in deze tijd getrouw bevonden mag worden. Dan bidden wij, Heere, dat gij al onze noden vervullen wilt. Onze noden en de noden van uw ganse kerk over het rond der aarde, maar wij dragen ook op aan uw barmhartigheid de wereld zelf. De wereld die inderdaad in het boze ligt en waar geen hoop voor is zolang zij zo blijft en zolang zij gehoorzaam de wil van de overste van deze wereld blijft doen. Maar Heere, o wij bidden van u, laat toch in het midden van deze ellendige wereld toch die banier van het evangelie geplant mogen worden, zodat er velen gelokt mogen worden om tot u de toevlucht te nemen. Denk aan de volkeren der aarde. Heere, keer op keer worden we er weer bij bepaald dat de mens verdwaasd is in zijn verstand, verduisterd, en dat hij, omdat hij uw wegen niet kent, geen enkele weg kent. Geen enkele weg van vrede, geen enkele weg van rust. En wat er geprobeerd wordt, Heere, dat mislukt zo menigmaal, omdat gij het zelf gezegd hebt. Wat wijsheid zouden ze nog hebben? En zo komt u ook met uw tuchtigingen en met uw oordelen, en gegeeft de blijken van uw ongenoegen in het midden van deze wereld. O, wij bidden van u, genadige ontfermer, wilt u zich inderdaad ontfermen over alles wat lijdt en over alles wat moeite heeft en over alles wat in ellende verkeert. Ontferm u, Heere, over een mensheid in nood en over een schepsel dat zucht en over de ganse schepping die als in barensnood is. Ontferm u, Heere, ook over diegenen die door rampen en ellenden getroffen zijn en geef dat er nog mogelijkheden zijn om de nood te lenigen. Heere, wij bidden van u, zie in ontferming op ons, genadig uit de hoge. En wilt gij om Christus wil, ons een horend en een verhorend God zijn. Amen. We zingen nu Psalm 63, het eerste en het tweede vers. Psalm 63, vers 1. O God, gij zijt mijn toeverlaat, en vers 2, ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijke ogen. De Heere Jezus zal bij zijn wederkomst degene die hij tot de zijnen rekent en die hij zijn schapen noemt, plaatsen aan zijn rechterhand. En tot hen zal hij zeggen: komt gij gezegenden mijns vaders, beërft het koninkrijk dat u weggelegd is van voor de grondlegging der wereld. Dat heeft de Heere Jezus zelf voorzegd. Zo zal hij zijn volk toespreken. En zo zal hij hen met een eeuwige verlossing verlossen. En zo zullen ze voor altijd bij de Heere zijn. De dag van zijn wederkomst wordt het definitief. Dan zullen ze volmaakt verheerlijkt worden en volmaakt verlost worden van al de vijanden en van al de doods- en zondemachten waar ze in hun leven nog zo vaak mee te strijden hebben. En omdat dat gebeuren gaat, naar het zekere getuigenis van de Heere zelf, is die dag van Jezus' wederkomst ook zo'n vreugdevolle dag. Een troostrijke dag. Een dag waar de kerk des Heren best naar verlangen mag. Ik weet wel, als ik deze dingen zo zeg, dan is dat niet voor ieder mens uiteraard waar. Dat begrijpt u. Want niet iedereen wordt bij de schapen van de Heere Jezus gerekend. Er zijn er ook die aan de linkerhand geplaatst worden en die de bokken genoemd worden. En tot hen wordt iets geheel anders gezegd door de hoogste rechter. En zij krijgen geen plaats in dat koninkrijk, maar zij worden verwezen naar de buitenste duisternis. En daarom niet voor elk mens, niet voor de hele mensheid is de dag van Christus' wederkomst een dag waar ze naar kunnen verlangen. Het is alleen voor Gods kinderen zo'n vreugdevolle dag waarnaar hun ziel mag verlangen. Maar goed, daar gaan we dan vanavond toch op letten. De catechismus doet dat ook en wij willen het voorbeeld van onze catechismus volgen om vanavond over de wederkomst van de Heere Jezus Christus te spreken vanuit het aspect van de troost. Wat troost u de wederkomst van Christus? En vanuit, en dat woord vinden we ook terug in antwoord 52, de verwachting. Want de gelovige beleidt hier immers dat hij tot een rechter uit de hemel verwacht. Dat is nog wat anders dan dat hij weet, op grond van wat de Heere daaromtrent zelf geopenbaard heeft, dat die rechter een keer komen zal. Want dat is nog afstandelijk. Als je zo erover spreekt, jawel, we weten dat de dag van het oordeel komt en dat de Heere wederkomt om te oordelen de levenden en de doden, dan wil dat nog niet zeggen dat er ook een bepaald verwachten van die dag is. Maar dat woord komt juist wel in antwoord 52 terug. Daar is deze beleider, deze gelovige zelf helemaal bij betrokken. Hij ziet er naar uit, hij hoopt erop, hij verlangt ernaar. En er is een bede in zijn ziel, kom Heere Jezus, ja, kom haastiglijk. Hoe heeft hij dat geleerd? Hoe kan een mens in die verwachting leven? Hoe kan de wederkomst van Christus tot troost zijn? Wel, dat zijn een aantal van de vragen die we vanavond met elkaar onder ogen willen zien en waarop we een antwoord willen zoeken. Onze catechismus spreekt er op deze manier over: wat troost u en ik verwacht. En dat is zeer schriftuurlijk van onze belijdenis. Als we nog even in gedachten roepen het schriftgedeelte wat we gelezen hebben aan het einde van Gods woord, het laatste hoofdstuk van het Openbaringboek, daar vinden wij die bede, niet waar? Ja, Heere Jezus, kom! En daar is de roep van de geest en de bruid, kom! en die het hoort zeggen, kom. Daar zit dat verlangen, daar zit die verwachting in, en daar is ongetwijfeld ook de vertroosting die het deel mocht worden van de bruid. En zo vinden wij dat wat onze catechismus daaromtrent zegt, ook onder het aspect van de troost en de verwachting, wel degelijk ook teruggaat op de schrift. Wat maakt die dag dan zo'n bijzondere dag? Een dag waar je naar moest uitzien en waar de kerk naar uitziet. Wat maakt die dag een dag waarom gebeden wordt dat die haastend komen mag? Nou, er zijn verschillende dingen in het woord van God die ons daarbij voor de aandacht moeten staan. In de eerste plaats, denk ik, en het is een betrekkelijk willekeurige volgorde waarin ik u een viertal dingen noemen wil. In de eerste plaats denk ik dan aan een woord van Paulus, als hij het in Romeinen 8 heeft, over het zuchten van het ganse schepsel, verwachtende de openbaring van de kinderen Gods. Kijk, en dat zal gebeuren op die laatste dag. Dan zullen de kinderen Gods geopenbaard worden. Dan zal alles wat nu nog sluier is en wat nu nog gordijn is, worden weggenomen en worden weggeschoven. En dan zal datgene wat nu nog verhuld en verborgen is, openbaar worden. Dan zal gezien worden wat Gods kinderen door de genade Gods in feite geworden zijn. Erfgenamen van een eeuwig koninkrijk. Mede-erfgenamen van Christus. Dat kun je nu niet zien, nietwaar? Dat kun je, als je Gods kinderen ziet, er niet aan aflezen. En als je de kerk des Heren zo de geschiedenis doorbeschouwt, dan kun je dat er niet van aflezen. Dat dat nu de erfgenamen van het eeuwig koninkrijk zijn. De mensen die een onbeweeglijk koninkrijk ontvangen. De gekende des Heren. Degenen die door God bemind worden. Dat kun je zo aan de buitenkant niet aflezen. Veel van de heerlijkheid die God aan zijn volk heeft geschonken en veel van de heerlijkheid die hij straks nog veel rijker gaat geven, is nu nog verhuld. Maar op de dag van de openbaring van de kinderen Gods wordt het zichtbaar. En wat zal dan blijken? Dat Gods volk een heerlijk volk is. De heiligen der hoge plaatsen. De heerlijken. Hier op aarde vaak veracht en bespot en niet in tel. Hier op aarde soms zelfs aller afschrapsel. Hier op aarde de speelbal van de lusten van goddelozen en bozen. Hier op aarde vervolgd en gekneusd en geboycott. En hier op aarde dacht de duivel en dachten zijn trawanten dat ze met dat volk van de Heere konden doen wat ze met hen wilden doen. Maar dan zal de Heere tot openbaring brengen voor de ogen van vriend en vijand wat dat voor een volk is. De openbaring van de kinderen Gods zal alles wat nog verhuld en om en verborgen is openbaar doen zijn. En dan zal het gezien worden wat het is, wat het inhoudt, wat het met zich meebrengt, om een kind van die allerhoogste majesteit, God de Vader, te zijn. En wat het inhoudt om een mede-erfgenaam van Christus, die de erfgenaam van alle dingen is, te zijn. En dat maakt die dag van de wederkomst van Christus een dag waarnaar Gods kerk best verlangen mag. En dan in de tweede plaats, het zal ook de dag van de volmaking zijn. Hier op aarde zijn Gods kinderen inderdaad wedergeboren. Zijn ze van dood levend geworden. Hebben ze in hun leven een moment ontvangen waarop ze de goede keus, de onberouwelijke keus mochten doen. Hebben ze geloof leren oefenen in het woord van God. Toevlucht mogen nemen tot die zaligmaker van zondaren. Vertrouwen leren stellen op zijn borgwerk en zijn gerechtigheid. Maar Wat is er in het leven van die kinderen Gods nog veel onvolmaakt. Ook al hebben ze een nieuw leven gekregen, ook al hebben ze de Heere lief gekregen, ook al is er in hun ziel die begeerte gewekt om hem, Christus Jezus, meer en meer te mogen kennen. Ook al hebben ze zich leren verlustigen in de inzettingen des Heeren, ook al hebben ze het mogen getuigen uit de grond van hun hart, dat zij de Heere en zijn dienst en zijn inzettingen van harte lief kregen, toch zal er iedere keer weer hun ervaring zijn dat zij zo beneden de maat blijven. Dat ze zo onvolkomen zijn. En toch moeten ze het iedere keer weer met smart en droefheid inleven en zich bewust worden dat zelfs de Allerheiligste nog maar een klein beginsel van de gehoorzaamheid heeft en dat de beste werken onvolkomen en met zonde bevlekt zijn. Ik weet wel, dat zijn ook uitdrukkingen die we in een rechtzinnige belijdenis zo wel kunnen gebruiken en repeteren, maar dan doet het ons niets. Maar als we het beleven dat dat zo is, als de goede keuze in je hart ligt en als je de Heer in oprechtheid lief hebt gekregen en als je het ook wel eens hebt mogen zingen in oprechtheid des harten, God heb ik lief. Want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. En als je hart op dat moment bereid is om de lof van de Allerhoogste te zingen en om voor hem te leven al de dagen van je bestaan op aarde, dan kom je er na die tijd toch weer achter. Maar dan geeft het ook diepe smart. En dan geeft het een wond in je ziel dat het zo is. En dat er altijd nog weer reden blijft om te klagen. Ik ellendig mens. Want wat komt God dan toch veel aan zijn kerk tekort. En wat blijft de liefde, de wederliefde van de kant van zijn volk dan toch ver beneden de maat. En wat is er nog een onheiligheid die geduld, die getolereerd wordt. Maar straks, als die dag komt, en daarom is het een dag waarnaar verlangd wordt, een dag waarop gehoopt wordt, een dag die toch eigenlijk niet te snel kan komen. Straks op die dag waarop Christus wederkomt, zal al dat ellendige, al die overgebleven zonde en zwakheid voor goed zijn weggedaan. Het is de dag van de volmaking, van de volkomen verlossing. Daar is de plaag van het hart voor altijd genezen. Daar is al die onheiligheid voor altijd voorbij. Daar hoeft een mensenkind nooit meer zichzelf te verootmoedigen en met schaamte zijn hoofd te buigen en te zeggen, Heere, ik ben zo'n ellendig mens. Ik heb nog zoveel zonde en zwakheid in me overgebleven. Want dat wordt daar voor altijd en voor goed weggedaan. En daar gaat niets van mee als Christus ze binnenhaalt in dat eeuwig koninkrijk. En daarom, de dag van de wederkomst van Christus is een dag waarnaar de kerk wel met recht verlangen mag. Omdat ze op die dag volmaakt zal zijn. Zonder vlek en zonder rimpel. En geen gebrek hebbende, zo wordt ze straks voorgesteld aan God en de Vader. En dan in de derde plaats, het is ook de dag waarop de Heere al de zijnen zal samen vergaderen. En heeft het u nooit eens bedroefd dat de kinderen Gods nu nog in deze bedeling zo verstrooid en zo verspreid zijn? En dat er nog zoveel dingen zijn die hen gescheiden houden? Zoveel misverstanden die tussen hen oprijzen? Zoveel dingen waar ze het ook niet over eens kunnen worden? En dat is dan toch maar de reden dat ze in verschillende kerkverbanden zitten? En al kun je elkaar herkennen over kerkmuren heen, toch geeft het menigmaal een verdriet dat er toch nog zoveel misverstand en zoveel dingen zijn die scheiding veroorzaken. Maar als de Heere Jezus wederkomt, dan wordt dat allemaal neergehaald, wat nu nog opgericht staat. En dan zullen al de misverstanden en al de verschillen die er bestaan in visie op dit of op dat punt weggenomen zijn. Dan zullen ze allen tot één vergaderd worden. En dan zal dat volk één kudde zijn onder die ene herder. En dan zullen ze samen instemmen met de lof van God en van het Lam. En dan zullen ze niet langer gescheiden optrekken. En niet langer gescheiden de Heere zoeken. En niet langer gescheiden de Heere aanbidden. Maar dan zal het één volk zijn. Verenigd, waarachtig door de band van het ware geloof. En dan zullen ze één zijn in hun hartelijke liefde tot Christus. En alles wat scheiding bracht is daar ook voor goed voorbij. En daarom, je mag best naar die dag van samenvergadering van alle ware Christgelovigen verlangen. Om samen met al de heiligen dan te beginnen te verstaan wat de hoogte en de diepte en de lengte en de breedte van de liefde Gods in Christus Jezus is. En dan zal die dag waarop de Heere Jezus wederkomt, en dat hebben we al eens eerder bedacht, maar ik noem het nog een keer, ook de dag zijn waarop Christus zijn hoogste heerlijkheid bereiken zal. Zijn hoogste verheerlijking. En aangezien dat volk des Heren aan hem verbonden is met banden van hartelijke en waarachtige liefde, verlangen ze naar zijn verheerlijking. Gunnen ze hem zijn eer. Niet waar, als de Heren dat in het hart legt, en de Heren legt dat in het hart, zodra er liefde tot hem komt, en zodra er een begeerte komt om hem te kennen, en zodra er iets verstaan wordt van die genade die hij schenkt aan zondaren, dan legt de Heren dit in het hart om de Heren te gaan grootmaken, om de Heren te gaan verheerlijken, met het lied, en met het woord, en met de wandel. Dat wordt de keus. U al mijn liefde waardig schatten, wijl gij mijn rechterhand woudt vatten. En als dat alleen nog maar gekend wordt in het leven der genade, als dat nog maar alles is, en als er meer kennis van de leidingen en van de onderwijzingen en van de wegen des Heren nog niet is, maar alleen dit besef, dit geloofsbewustzijn, de Heere heeft me bij de hand genomen, de Heere heeft mij aangeraakt, de Heere is me te sterk geworden, de Heere heeft me ingewonnen en de Heere heeft me op een ander spoor gezet, dan komt er terstond al de begeerte om die God en zaligmaker van harte lief te hebben en hem de eer toe te brengen. Wel nu, wat zal het dan zijn als een kind des Heren meer bewust nog mag gaan leven uit die aangebrachte gerechtigheid. Als hij meer bewust nog mag gaan verstaan van wat Christus in zijn diepe vernedering en in zijn bange lijdensweg heeft willen doen om zijn kerk van al de last der zonde en van de schuld der ongerechtigheid te bevrijden. En als de Heere die werkelijkheid van dat heilswerk van Christus door zijn geest gaat toepassen aan het hart, ach, dan kan het niet anders, dan gaat zo'n ziel ook meer en meer verlangen dat Christus verheerlijkt mag worden. En als die dan weet dat dat ten volle zal geschieden op de dag van de wederkomst, dan is dat ook meer en meer een motief om te zeggen, kom Heere Jezus, ja, kom haastiglijk. We kunnen het ook van een andere kant benaderen en dan volgen we een andere lijn die de schrift ons voorhoudt. Een kind des Heren ziet uit naar die dag van Christus vanuit het feit dat er een relatie tussen hem en de heiland bestaat. En dan beperk ik me vanavond alleen tot die relatie die we in het schriftgedeelte terugvinden. Ik wees u er al even op. De Heere Jezus Christus maakt zichzelf bekend als de hemelse bruidegom. En zijn kerk is zijn bruid. En deze bruid en bruidegom zijn in ondertrouw. Ze zijn nog niet getrouwd. Want dat zal geschieden als hij wederkomt, als hij haar komt halen. Dan, zegt Openbaring 19, dan zal gevierd worden in de hemel het feest van het avondmaal van de bruiloft van het lam. Nou, na die trouwdag verlangt de bruidegom. Dat staat vast. En na die trouwdag verlangt ook de bruid. Althans, dat zou toch wel vast moeten staan. Als zij een bruidshart heeft, en als zij beseft wat het is, bruid van Christus te zijn, en wat hij doen zal, als hij straks komt om haar te halen, en aan zijn vader en zijn heilige engelen haar voor te stellen, als ze beseft wat dat inhoudt, waar ik u al even op wees, onder andere ook dat hij haar volkomen zal heiligen en volkomen zal reinigen, zodat ze niets meer heeft van het aardse, het zondige bestaan dat haar op de pelgrimsreis hier op aarde voortdurend aangekleefd heeft. Dat ze volkomen gereinigd is. En als ze zo voorgesteld mag worden aan de Vader, als ze er toch besef van heeft wat dat is. Ook dit dat hij haar dan pas zijn volle liefde kan schenken. Dan zal ze toch leven met de bruid uit het Hooglied in de gestalte van: kom, mijn geliefde. Liefde doet toch verlangen. Kijk, de natuurlijke mens wenst de dag van de wederkomst van Christus maar zo ver mogelijk uit te stellen. En hij zou wel willen ook dat er van die dag van de wederkomst van Christus nooit wat zou komen. Maar een geestelijk mens, en dat is die bruid van Christus toch, die gaat bidden door de geest: kom. En dan mag de catechismus het inderdaad zeggen als een vertolking, als een echo op wat de schrift ons voorhoudt. Ik verwacht hem. Is dat dan zo bij al Gods kinderen? Of is dit een ideaal dat de schrift ons wel tekent? En dat ons ook allen als redelijk en logisch voorkomt, want zo hoort het te wezen. Maar waarvan tegelijkertijd gezegd moet worden, het wordt zelden bereikt. Is dat verlangen er? Of ontbreekt dat veelal? Ja, maar zegt iemand, vertel nu eerst eens hoe dat dan eigenlijk kan. Dat een mensenkind zo verlangen kan naar de dag van de wederkomst van de Heere Jezus. Moet een mens dan niet zeggen met David, en dat vinden we toch ook in de schrift: Heere, treed niet in het gericht met uw knecht. Want niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Dat begrijpen we. Dat begrijpen we met name als wij voor onszelf ook iets geleerd hebben van het blikken in ons eigen hart. En als wij ons eigen leven overziende in het licht van Gods wet, tot de ontdekking en tot de overtuiging gekomen zijn dat ook wij niet kunnen bestaan voor Gods aangezicht. Dan gaan we David verstaan en David met David mee bidden: Heere, treed niet in het gericht. En als we dan horen van de dag van de wederkomst, wat er dan ook ooit in ons leven gebeurd mag zijn, en David wist daar ook van. David wist in zijn leven ook van ontmoetingen met de Heere en van gunstbewijzen van de Heere. En nochtans zegt hij het in die psalm die ik u noemde: Heere, treed niet in het gericht. Als wij zo ontdekt aan onszelf leren beven en vrezen voor Gods aangezicht, kunnen we dan verlangen naar de wederkomst van Christus? Kunnen we dan met de bruid mee bidden: kom, Heere Jezus? Als je dan al die onheiligheid bespeurt en al die zonde, die ook na ontvangen genade overgebleven is, als je dan al die dingen ziet die er niet behoren te wezen, dan doet de gedachte aan het gericht ons vrezen. Maar toch zegt onze catechismus, ik verwacht hem. En toch spreekt onze catechismus over de troost van die wederkomst. Hoe kan dat? Het antwoord maakt het duidelijk. Ik zeg het even in mijn eigen woorden. De man die hier aan het woord is, kent de rechter die hij tegemoet reist. Hij kent hem. Hij heeft hem al eens eerder ontmoet. Hij heeft hem met ogen des geloofs aanschouwd toen deze rechter nog in staat van vernedering was. En toen de rechter, en dan denk ik aan de woorden van onze catechismus, zichzelf in Gods gericht gesteld heeft. Want voordat hij als rechter komt richten, is hij zelf ook een veroordeelde geweest, gemeente. Voordat hij de hoogste trap van verhoging bereiken mag, is hij in staat van vernedering geweest en heeft hij zijn leven gegeven aan het vloekhout van het kruis. En is hij in het oordeel Gods geweest. Hij die straks op de grote witte troon zal zitten, omringd door zijn duizenden heilige engelen. Hij heeft een moment meegemaakt dat hij voor zijn aardse rechter stond, voor Pontius Pilatus. En er was een moment in zijn leven, toen hij was in de dagen van zijn vlees, dat hij daar stond met het spotkleed aan. En met de doornenkroon op en met de rietstaf in de hand in het rechthuis van de Romeinse stadhouder. En er is een moment geweest dat hij van al zijn kleding beroofd, tentoongesteld werd aan het hout des kruises, waar de toorn God zich over hem ontlaadde en waar al het oordeel Gods aan hem voltrokken werd in het gericht Gods. Heeft hij zich gesteld. En daar is de toorn Gods en de vloek van God op hem neergedaald. En dat heeft hem niet alleen in de dood gestort, maar dat heeft hem ook doen nederdalen ter helle. Hij stond voor zijn aardse rechter en die heeft hem veroordeeld, onschuldig. Maar hij stond tegelijkertijd voor de hemelse rechter. En toen heeft God aan hem bezocht. Al de zonden en al de ongerechtigheden. Nee, niet de zonden en de ongerechtigheden die hij zelf begaan had, maar die op hem gelegd waren. Die God op hem had doen aanlopen. En toen de straf geëist werd, toen werd hij verdrukt. En toen al die zonden van zijn volk op hem gewenteld werden, al die boosheden, al die ongerechtigheden, al die dwaasheden en die verdorvenheden, al die zonden van bedrijf en van nalatigheid en al die boosheden die al de zijnen een leven lang tegen Gods heilige wet bedreven hebben, met gedachten, woorden en werken, en toen die last al zwaarder werd en toen die berg al hoger werd, toen werden zijn schouders naar beneden gedrukt en toen werd zijn ziel tot in de diepe benauwdheid en angst der hel neergedrukt. Hij heeft zich in het gericht Gods gesteld. En met ogen des geloofs heeft dat kind des Heren dat hier geloof beleidt hem zo mogen aanschouwen. Ja, met ogen des geloofs zeg ik, om mijnentwil staat. Om mijnentwil heeft hij dat gedaan. Het hele volk des Heren zeker. Maar het geloof gaat het heel persoonlijk verstaan. En ieder die van de Heren geloof krijgt om te geloven, gaat het persoonlijk leren om mijnentwil. En daar zitten twee kanten aan. Om mijnentwil moest het. Want ook ik ben zo verdorven en ook ik ben zo slecht en ook ik ben een overtreder van Gods wet. En ook ik heb gedaan wat kwaad is in Gods ogen. En in dat besef wordt het hart verbroken en buigt de ziel in verootmoediging in het stof, Heren, als het zo niet ging, doordat Christus zich in het gericht Gods wilde stellen, dan was het voor mij een onmogelijke en een hopeloze zaak. Want ik heb mezelf buiten uw gunst en uw gemeenschap gezondigd. En ik ben het niet waard dat u nog ooit naar me zou omzien. En ik kan zelf dat rantsoen niet geven. Ik kan zelf de prijs niet betalen. Ik kan zelf mijn schuld niet vergeven. En mijn ongerechtigheid niet verzoenen. En zo leert de mens zich in verootmoediging buigen om mijnentwil. Want dan ga je het erkennen en ervaren en beleven dat je buiten staat. Dat je onder dat oordeel Gods verkeert. Dat je in het gericht Gods hoort te komen. En dat je het waard bent dat de rechter straks tegen je zal zeggen, ga weg van mij. Gij die de ongerechtigheid werpt. En aan de andere kant dat onmijnend wil, dat is nu ook geloofstaal. Dat is niet alleen de taal van een verbrijzeld en een verbroken hart. Maar het is ook de taal van een hart dat verbrijzeld was, maar dat door de genade Gods levend gemaakt is. Dat opgebeurd is. Hij heelt gebrokenen van harte. En dan mag zo'n geheelde van hart het zeggen met de catechismus om mijnent wil. O, dat is niet te begrijpen, dat is niet te doorgronden, dat spreekt van eeuwige liefde, dat spreekt van soeverein welbehagen, dat de Heer op zo een als ik was het oog wilde slaan, en dat hij naar zo'n ellendeling wilde omzien, en dat Christus mij in zijn hart had, toen hij voor Pilatus stond, en toen hij aan het kruis hing, en toen hij nederdaalde ter helle, en toen hij zich gaf in dat gericht van God, waarin hij verbrijzeld werd, om mijnentwil. Hij heeft toen niet alleen aan zijn schapen alle te samen gedacht. Hij heeft toen niet alleen zijn volk gezien als eenheid, als een geheel volk, maar zoals de hoge priester de stenen van de stammen afzonderlijk op zijn hart droeg, zo had hij de namen van al zijn schapen afzonderlijk op het hart. En daar heeft deze beleider oog voor gekregen, als hij zegt niet om onzentwil, dat is ook waar. Maar hij maakt het veel persoonlijker om mijnentwil. Want de Heere had in al die schapen dat ene schaap op het oog. En te midden van al die kinderen Gods had hij die ene mens op het oog. En zo gedacht hij wonderlijk en onbegrijpelijk aan allen. En een iegelijk afzonderlijk. En hij nam al die persoonlijke zonden, waar een ander misschien geen weet aan heeft. En al die persoonlijke zwakheden en ongerechtigheden, waar een ander wellicht geen last van heeft. Hij nam ze op zich, om ze te dragen en weg te dragen vanuit het oog van God. Kijk wie daar weet van heeft. Die kan die rechter tegemoet reizen zonder verschrikking. Want die weet wie er straks op de troon zit. Wie hem als redder heeft leren kennen. Toen hij in het gericht van God zich gaf tot in de dood. En wie dat weten mag om mijnent wil. Die mag verlangen. En die mag ook zeggen, en dat is nu mij tot een eeuwige en zalige troost, dat ik hem straks zien zal. En dat hij me straks volkomen verlossen zal. Nu mag ik het door genade weten, hij heeft mijn schuld en de vloek van God die ik vanwege mijn schuld verdiend heb weggenomen. En straks zal hij mij met een eeuwige verlossing behouden, of zoals het aan het eind van de catechisme staat, mij, weer dat hele persoonlijke, en dan samen met alle heiligen, en samen met alle uitverkorenen, tot zich in de hemelse blijdschap en heerlijkheid nemen zal. Ja, wie van dat heilswerk van Christus persoonlijk kennis heeft gekregen, en wie door het geloof aan die vernederde zaligmaker band heeft gekregen, die mag na zijn komst uitzien. En die mag het zeggen, kom, Heere Jezus. Gemeente, daar gaat het dus om. Dat hebben we dus nodig. Zullen we werkelijk die dag van de wederkomst van Christus verwachten, dan hebben u en ik nodig kennis van de persoon van de redder. En kennis van de kracht van zijn offer. En kennis van de verzoening door zijn bloed. En dan zullen we deel moeten hebben aan hem en aan zijn gerechtigheid. Wees dan toch niet tevreden met minder dan dat. Gebrek van die kennis van de persoon en van het werk van de Heere Jezus Christus verduistert het uitzicht. En belemmert de verwachting. En legt een duisternis over de ziel. Maak dan toch met die vraag ernst. Waar uw zonden gebleven zijn. En hoe dat nu met die vloek van God zit. Die op ons alle rust van nature. Maak toch ernst met die vraag. Hoe dat nou in uw leven met de vloek van God zit. En waar uw zonden zijn. Zijn we niet gaan geloven dat het met minder ook wel kan? En dat we met geringere kennis, geringere geloofskennis dan deze die hier onder woorden gebracht wordt, ook wel gered kunnen zijn als we maar op weg zijn. Als we maar zoeken. Als we maar een paar ervaringen hebben. Als we maar wat beleefd hebben. Hoeveel zijn daar gerust mee? Hoeveel reizen daar de eeuwigheid en de rechterstoel mee tegemoet? Met wat ze eens een keer beleefd hebben en gedacht hebben en gevoeld hebben. Of gehoord hebben. Of gedroomd hebben misschien wel. Zijn we daar dan tevreden mee? Kun je daarmee verder? Is dat je grond? Zijn we niet gaan denken dat dat kennen van Christus wel mooi is. Maar dat dat toch iedereen niet te beurt valt. Dat dat kennen van Christus wel begeerlijk is. Maar toch eigenlijk ook weer niet helemaal nodig. Dat het met minder ook wel kan. Maar gemeente, met minder kan het niet. Met minder kan het niet. De Heere is mijn deel, zegt mijn ziel. Daarom zal ik op hem hopen. Kunt u dat zeggen? Als u het niet zeggen kunt, mag u ook geen rust hebben. Daar moet het heen in ons leven. Gun u zelf dan geen rust, voordat de Heere zich zo aan u bekend gemaakt heeft en zich zo aan uw ziel heeft willen openbaren. Dat is nodig. Ook. En daar gaat het vanavond immers om. Om de komst van Christus straks op de wolken te kunnen verwachten. En om bij de gedachte en de openbaring van die komst van Christus werkelijk getroost te kunnen zijn. En hoe verlangt een kind des Heren dan als zij verlangt? Met hartelijke zuchten, want hij doet het te midden van alle droefenis en vervolging. Zo begint onze catechismus hier in dit antwoord. In alle droefenis en vervolging. Er is ook heel wat neerdrukt. Er is ook heel wat bedroefd maakt. Er is ook heel wat de ziel beangstigt en benauwd maakt. Want wat leeft de kerk des Heren hier op aarde toch in vijandelijk gebied. Droefenis en vervolging. Gods kerk heeft het niet gemakkelijk. Gods kerk heeft tijden meegemaakt en Gods kind maakt tijden mee waarin het door de diepte heen moet en waarin de ziel belaagd en benauwd is aan alle kanten. De kerk des Heren heeft zwaar weer te verduren menigmaal als de machten van de hel zich inspannen om het de gemeenschap met de Heren weg te nemen en het licht te doven en het woord van God uit te blussen en de kracht van dat woord weg te nemen. En menigmaal hebben de vijanden zoveel succes. En dan zegt de dichter, hoe lang, Heren, zult gij mij steeds vergeten? Hoe lang zult gij uw aangezicht voor mij verbergen? Hoe lang zal ik raadslagen voornemen in mijn ziel, droefenis in mijn hart bij dag? Hoe lang zal mijn vijand over mij verhoogd zijn? Aanschouw, verhoor mij, Heere mijn God, verlicht mijn ogen, opdat ik in de dood niet ontslapen, opdat mijn vijand niet zeggen, ik heb hem overmocht, mijn tegenpartij er zich verheugen wanneer ik zou wankelen. Dat is vaak de gesteldheid van waaruit de kerk bidt en worstelt en waarin ze verkeert. Nou, in al die droefenis en in al die vervolging en in onder al die listen en die lagen, met al die zuchtingen, toch verlangen, hopen en getroost zijn. En toch in alle droefenis en vervolging met een opgeheven hoofd de dag verbeiden waarop de Heere straks verschijnen zal. Hoe dan met een opgeheven hoofd? Omdat de Heere beloofd heeft dat te midden van alle droefenis en vervolging de kerk nooit verloren gaat en om kan komen. Gods beloften staan er toch borg voor. Hebt u hoop? Toch niet de hoop der spinnenkoppen? Toch niet de hoop die straks een weefsel blijkt te zijn van uw eigen gedachten en overleggingen? Toch niet de hoop die uit uw eigen hart is opgekomen, maar een hoop die de Heere u gegeven heeft, en die op het woord van God gefundeerd is, een hoop die in dat werk van Christus vast ligt. U waagt het toch niet met een misschien. U waagt het er toch niet op met een eigen conclusie. Als u hoop hebt, dan is dat toch, hoop ik, gegrond op, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Dan is dat toch een hoop die verkregen is in de weg van het gebed. Heere, zeg tot mijn ziel, ik ben uw heil. En als het de Heere behaagt dat gebed te beantwoorden en ons zo op grond van zijn eigen spreken hoop te hebben, ja, dan hebben we hoop. Hebt u zo'n hoop? Verlangt u, verwacht u naar die dag die komende is? Zo niet, vraag u zich eens af hoe dat komt. O, omdat ik niet verzoend ben. Dan wordt het tijd dat u naar die verzoening zoekt. Want de dag die komt, maar het kan ook wezen dat voor u de beslissing valt voordat die grote dag er is. Bij het sterven valt de boom. En zoals de boom valt, blijft die ook liggen. En als u zegt, ik ben niet met God verzoend. Ik ken niet dat schuilen achter het bloed van Christus. Ik ken niet die genade die de Heere als schuldigen schenkt. Ik leef nog voor eigen rekening. Dan leeft u zo de dag van uw dood tegemoet. En wie zal zeggen of die dag van uw sterven misschien al spoedig daar kan zijn. Zoek dan toch nog de Heere en de verzoenende genade. De verzoening door het bloed van Christus en de genade Gods voordat het te laat is. Laat het er toch niet op aankomen. Er zijn er al zoveel die gedacht hebben dat ze de tijd nog hadden. Er zijn er zoveel die nu al in de buitenste duisternis verkeren. En die zichzelf al jaren en misschien al eeuwen beschuldigen en zich tot in alle eeuwigheid zullen moeten blijven beschuldigen dat ze de dag hunner bezoeking niet bekend hadden. O, laat dat toch van u niet gelden. Nu het toch het heden der genade genoemd wordt en u de Heere nog welmenend zijn heil verkondigen laat, zoek dan toch nog deelgenoten mogen worden van dat grote goed dat hij weggelegd heeft voor al degenen die hem vrezen. Verlangt u niet naar die dag van de wederkomst van Christus? Komt dat misschien omdat u te druk bent met het aardse? Zo opgaat met aardse beslommeringen. Neemt dat dan al uw aandacht in beslag? Leg dat dan beslag op al uw tijd. Is dat zo'n goed teken? Moet u uw ziel dan geweld aandoen door bezig te zijn voor het lichamelijke en voor het stoffelijke en voor het vergankelijke, dat er straks toch niet meer zal zijn? Moet dat dan zoveel van uw aandacht en van uw tijd opslokken, dat uw arme ziel verkommert en straks voor eeuwig moet omkomen? O, laat toch de tijd die God u geeft in de eerste plaats gebruikt worden voor het zoeken van het heil van uw onsterfelijke ziel. En voort laat de Heilige Schrift ons toch wel zien, als het gaat over de kenmerken van het leven der genade, dat een van de eerste kenmerken is en een van de belangrijkste kenmerken: uitzien naar die dag, verlangen naar de bruidegom. En als dat ontbreekt, en op grote schaal ontbreekt, gemeente, laat dan het gebed zich vermenigvuldigen dat de Heere door zijn geest ons wil leren uitzien. En de geest en de bruid zeggen: kom, ik weet het wel, de bruid zou het uit zichzelf moeten bidden, maar ze doet het niet. De geest moet het er iedere keer weer in het hart geven. En de geest moet het er iedere keer weer in fluisteren. En de geest moet het iedere keer weer in haar bidden. En als hij het in haar bidt, dan gaat ze het meebidden, ongetwijfeld. Maar zo is ze afhankelijk van de invloeden en van de werkingen van die geest. Nu nog wel, ja. Dat hoort ook bij het onvolkomene en het onvolmaakte. O, laat dan het gebed opstijgen tot Gods troon, dat de Heere als bij vernieuwing zijn geest over ons zal willen uitgieten, opdat die geest de kerk zal leren in de waarheid te wandelen. Dat die geest de kerk zal leren om zich onbesmet te bewaren van de afgoden. Opdat die geest de kerk ook zal leren om te zeggen en de hemel af te turen of ze de verhoring van haar gebed mogelijk ook al kan bespeuren. Kom, Heere Jezus, ja, kom haastiglijk. Amen. We zingen Psalm 98 en daarvan het vierde vers. Barmhartig en genadig God, Als wij dan aan het einde van ons samen zijn nogmaals tot u naderen, dan mag dat wel zijn met dankzegging, o Heere, voor al het goede dat u ons op deze dag hebt willen geven. En tot tweemaal toe mochten wij hier zijn en mochten we uw woord beluisteren. En vanavond mochten we in bijzonder stilstaan bij dat heilige ideaal dat toch eigenlijk ook praktijk moest zijn in het leven van alle die u vrezen. Die heilsverwachting, dat uitzien en het getroost zijn met de wetenschap dat gij, Heer Jezus, komende zijt. O, wij bidden van u, vergeef uw kerk toch haar traagheid. Vergeef uw kerk toch dat ze zo menigmaal niet uitziet. Niet de hemelen aftuurt met een heimwee in het hart. Vergeef het uw kerk, Heere, dat ze het vaak nog zo goed op de aarde heeft. En dat ze nog vaak zo tevreden kan zijn met het nu en met het hier. Ondanks dat het zo onvolkomen is en ondanks dat er zoveel aan ontbreekt. Heere, vergeef het al degenen die u vrezen ook, dat ze zo menigmaal denken dat het met wat ervaringen en met wat ondervindingen wel goed kan zijn. O, leg gij zelf toch die heilige verlangens en die heilige begeerten in de ziel, die pas vervuld zijn als u en de bruid voor eeuwig verenigd zijn. Heere, geef zo uw kerk de rechte bruidsgestalte in het verlangen, in de begeerte naar heiligheid, om zichzelf ook heilig te bewaren, voor de bruidegom te bewaren, voor alle besmetting en voor alle onreinheid, om te vluchten de wereld en haar verlokkingen en haar verleidingen, te vlieden al de kwade paden om ijverig in uw wegen te gaan. Heere, wij bidden u dat gij uw kerk de rechte plaats wilt brengen, in de rechte gestalte. En dat zo ook vandaag nog gehoord mag worden en geleefd mag worden bij die bede. Kom, Heere Jezus. En u weet, u het, Heere, hoe het komt dat dat bij allemaal niet aanwezig is. En u weet bij ieder persoonlijk de redenen waarom de dag des Heren voor ons geen dag van vreugde is. En een dag waarnaar we verlangen, wat er allemaal kan zijn. Wat ons er allemaal vanaf kan houden. Heere, als er geen wetenschap van de verzoening is. Als er een opgaan in het aardse is. Als er een totaal gebrek aan kennis en geestelijk inzicht in de dingen van uw woord en dienst is. Als het hart nog gesloten is voor uw genade. Heere, o, wij bidden u, wat er dan ook mag zijn. Gij zijt immers te machtig om het te veranderen. Om het zo te veranderen dat het gesloten hart open gaat. Dat de wereldgezinde hemelsgezind wordt. En dat diegene die geen kennis aan uw verzoenend werk heeft, er wel kennis aan ontvangt. Heere, gij zijt die machtige en tevens die genadige ontfermer. Laat dan ook als vrucht op de prediking het woord zijn werking mogen doen. De geest het woord gebruiken tot bekering en tot zaligheid. Heren, wij bidden van u dat ge ons gedenken wilt in de week die wij ingegaan zijn. En dat ge ons sterken wilt tot al het werk waartoe gij ons roept. En dat u ons genade wilt geven op de plaats waar gij ons gesteld hebt. Deze morgen zagen we dat er inderdaad ook plaatsen zijn waarop een bijzondere ondersteuning en bekrachtiging van uw genade nodig is om getrouw bevonden te mogen worden. Heren, zij uit ons midden die op zo'n plaats staan en die aan allerlei gevaren blootgesteld zijn, geef hen die getrouwmakende genade en wilt gij het voorts ons allen geven, Heren, om door uw genade bekwaam te worden een goed getuigenis van u in deze wereld te doen horen. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is het gebed des Heren, het 9e vers. Want u is het koninkrijk, o Heer. Ga dan heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.